bloed. Een drietal gedachten waar we op gaan letten. Ten eerste, waarvan verlost? Er staat in vers 18, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de Vader overgeleverd is. Waarvan verlost? Uit de ijdele wandeling die u van de Vader is overgeleverd. Ten tweede, waarmee verlost? Vers 19. Maar door het dierbare bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En ten derde, waartoe verlost? Dat is vers 17b. Zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Dat laatste hopen we dan vanavond te gaan overdenken. Verlossing door het bloed. Ten eerste, waarvan verlost? Ten tweede, waarmee verlost? En ten derde, waartoe verlost? Kinderen, laat ik beginnen met een voorbeeld. Het gaat vandaag over verlossing. Ik moest denken aan mijn vroege jeugdjaren. Spelen op straat. Ticketje spelen. Of op het schoolplein. Nou, dat zullen jullie ook wel eens doen. Nou hadden wij heel vroeger een spelletje dat heette Ticketje met verlos. Weet jullie wat dat is? Nou, ik ga het uitleggen. Allemaal op pad, hollen. En dan eentje kwam er achter je aan. En als die ene jou tikte, dan nam die je mee. En dan ben je ergens aan een regenpijp, aan een soort paal, weet je, daar moest je dan blijven staan daar, hè. Nou, en dan ging de tikker, die ging dan weer op pad om andere jongetjes of meisjes die meededen, te pakken te krijgen, te tikken. En als hij dan weer een ander te pakken had, dan werd hij ook weer aan de regenpijp gezet, ernaast gezet. En die stonden er allemaal te wachten, tot op een gegeven moment bijna iedereen aan die regenpijp stond. Ten slotte was er nog maar eentje vrij. En dan stond je daar aan die regenpijp, stond je daar aan te dansen met elkaar, want als die ene langskwam en je op je schouders tikte, dan mocht je weer van die paal af en dan was je weer vrij. Nou, en soms gebeurde dat ook. En dan was het feest natuurlijk. Dan was je weg. Dan liep je weer hollend, vrij. Over de straat. Nou. Ticketje met verlos. Die ene die overbleef. Weet je. Eigenlijk heeft de duivel, de tikker, ons allemaal te pakken gekregen. En daar staan we, vastgebonden. Allemaal aan de paal. Heel de wereld. En er was er maar één die nog vrij was. Dat is de Heer Jezus, kinderen. Wij zingen in een adventslied: ik lag machteloos gebonden. Maar gij komt en maakt mij vrij. Eentje die was vrij en die kwam. En die tikt me op mijn schouder en maakt me vrij. Nee, het is dieper, het is verder, het ligt hoger. De Heer Jezus is niet alleen langsgekomen, kerst, hij kwam naar ons, bij ons, heel gewoon. Maar de Heere Jezus heeft ook zijn leven moeten afleggen om mij vrij te maken, om mij vrij te kopen. Nou, daar gaat het nou vanmorgen, vandaag over. Hij moest niet alleen maar langskomen om ons even aan te tikken, maar het ging verder. Om mij vrij te maken moest hij mij vrij kopen, verlossen, niet met zilver en goud, maar daarvoor moest hij zijn bloed geven. Gij zijt verlost, zegt vers 19, door het dierbare bloed van het lam. Wie is er hier aan het woord? Petrus. Petrus schrijft zijn eerste brief aan christenen in de verstrooiing. Joden, Messias belijdende Joden, Joden tot geloof gekomen waren, of ook heidenen die tot geloof gekomen waren. In ieder geval christenen in de verstrooiing. Door de genade van God zijn ze tot het geloof in de Heer Jezus gebracht. Maar dat kostte ook strijd en lijden. Ze werden door hun eigen volksgenoten vervolgd, belasterd, belaagd, gezat, mishandeld. Dus hun geloof werd op de proef gesteld. Ja. En dan gaat Petrus ze bemoedigen met die eerste brief en dan ook met de tweede brief. En dan begint Petrus in hoofdstuk 1, vers 3, niet met, tjoh, wat hebben jullie toch moeilijk, ja, dat jullie vervolgd worden, jullie zo mishandeld worden. Hij begint niet met hun nood, maar hij begint met Gods zegen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij begint niet met een stuk verontrusting uit te spreken, want ik heb medelijden met jullie dat jullie zo om je geloof moeten lijden. Maar hij begint met verwondering, een lofprijzing. Geloofd zij de God en Vader die jullie na zijn grote barmhartigheid, hoofdstuk 1 vers 3, heeft doen wedergeboren tot een levende hoop. Ze zijn kinderen van God geworden. En het begint met lof aan God. Nou, waar zijn ze nou van verlost? Dat is onze eerste gedachte. Waarvan verlost? Nou, staat er in vers 18. Gij zijt verlost uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is. Uit een andere vertaling zegt, uit die onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel. Dat overleveren, daar staat letterlijk in de grondtekst een woord, dat betekent tradities. En nou kunt u wel begrijpen hoe dat nou was bij die gelovigen aan wie Petrus schreef. Voordat ze tot geloof gekomen waren, zaten ze in het heidendom. Of ze zaten in het jodendom verstrikt. En zowel het heidendom als het jodendom waaruit ze kwamen, had zo hun eigen gewoonten en offers en regels en rituelen. Stel je voor dat sommige van die christenen, de lezers, uit het heidendom kwamen. Nou, dan moet je maar eens kijken op zendingsvelden hoe dat gaat. Hè. Daar heb je ook van die ja, regels en gewoonten, eeuwenoude familietradities. Hè, die of van vader of zoon overgeleverd worden. Door de vader een overgeleverde wandel. Als je als jongen, als kind, als zoon, als je van kind puber wordt, dan word je meegenomen door je vader naar het bos. En dan krijg je allerlei inwijdingsrituelen. Hè? Als heiden. Dan word je voorbereid hoe je moet offeren. En welke magische formules je moet uitspreken. En welke bezweringsformules. Hoe je varkens moet slachten en hoe je dat bloed op de groene bladeren van een bananenboom moet doen bijvoorbeeld. In zendingsvelden hebben de zendelingen daar nog steeds mee te maken. Die heidense adat. Hoe was dat bij Petrus? Nou, hij zegt bijvoorbeeld hoofdstuk 4 vers 3. Dat jullie eertijds hebben gewandeld in ontucht, begeerte, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderij. Dat was in eertijds. Daar kwamen ze uit. Daar heeft God ze uit verlost. Zuiperijen. Ontucht. Misdaad. Begeerlijkheden. Dat was hun ijdele wandel. Zinloos. Nutteloos. Vruchteloos. Goddeloos ook. Maar er waren ook sommige van de christelijke lezers van deze brief. Die kwamen uit het jodendom. En die hadden natuurlijk ook hun eeuwenoude tradities. Hun leespatronen. Wat van vader op zoon werd overgeleverd. Gedrag. Een soort religieuze code, hoe je moet bidden, hoe je je moet gedragen. Nou, en dat wordt overgeleverd van vader op zoon. Voorschriften. En dat kan soms zo wettisch zijn, al die regeltjes en die voorschriften. En dat hoort wel en dat mag niet. En zo zijn onze manieren en ja, misschien herkent u dat wel van vroeger. Die ijdele wandel van de vaderen over die tradities. Die een blokkade zijn voor het evangelie. Waar geen Heer Jezus in is. Want ja, dat is een vies woord. Daar ben je zomaar niet bij Jezus. Het gaat altijd over God of de Heere. Waar zo weinig vergeving en liefde is. Wetticisme. Ik heb enige tijd geleden een artikeltje gelezen over wat dragen wij nou over aan onze kinderen? Van de vader een overgeleverde wandel, wat dragen wij nou over? Merken onze kinderen iets dat wij het fijn vinden om de Here te dienen, naar de kerk te gaan? Iets van de warmte van het evangelie, die liefdesgloed? Of geven wij ze een pakketje mee, een doosje, een religieus doosje? Van nou jongens, kinderen, het hoort dat je naar de kerk gaat en je hoort te bidden en je hoort er netjes uit te zien. En je hoort dat niet te doen en dat wel. Want ja, zo hoort het. Dat is het doosje wat u overlevert. En, want zo heb ik het ook gehoord van opa en oma. En je geeft dat doosje mee en als ze dan het doosje open doen, dan blijkt er niks in te zitten. Geen levende band met Christus. Dat is erg. Als je alleen maar bepaalde rites, rituelen, codes overgeeft, doorgeeft. Er is enige tijd geleden een boek verschenen, al een jaar geleden, dat heet het Lege Testament. Een Lege Testament. Holle vormen. Ijdele wandeling. Het is zinloos. Hol, leeg. Ik geef je een testament mee, maar als je het opent, staat er niks in. Geen rijkdommen van Christus. Niks. Hol, leeg. Verstart, versteend. Is dat het? Denk je zo terug aan vroeger? Hoe kom je daar los van je verleden? Ja, tweede gedachte. Waarmee je verlost wordt. Verlossing. Petrus zegt, je moet losgekocht worden. En dat ook gebeurt. Niet door zilver en goud, maar gij zijt verlost van die ijdele wandeling, die starre, onbezielde tradities. Gij zijt ervan verlost door het dierbare bloed van Christus. Losgekocht. En nou staat er een heel belangrijk woord, vers 18, wetende. Ze wisten dat ze niet door zilver en goud, maar door het bloed van Christus zijn verlost. Dat wisten ze. Hoe wisten ze dat? Dat wisten ze omdat het hen door het evangeliewoord verkondigd was. En omdat het weerklank had gevonden in hun harten. Ze zijn het aan de weet gekomen. Bent u dat nou ook? Bent u het ook aan de weet gekomen? Dat het levende geloof, het christelijk geloof, oneindig veel meer, heerlijker, rijker is dan de kerkgang en de daarbij behorende riten en symbolen en codes. Als je in je leven, pas geleden hoorde ik iemand die zeggen, ik werd er zo verdrietig van, een oude man. Het gaat erom dat je uitverkoren, je moet maar aan de weet komen of je uitverkoren bent dat je wederom geboren wordt. Man heet het Dela, nee, maar je moet wel wederom geboren worden. Dat alles, dat heb ik vroeger gehoord van de dominee en dat heb ik vroeger gehoord van mijn bekeerde vader, die moet wederom geboren worden. En met die slogan ga je verloren, omdat je niet bij Jezus uitkomt. Want ja, Jezus, dan spreken ze van een lichte kring. Erg, erg. Gij zijt verlost, wetende. God heeft me erachter gebracht. God heeft het me aan de weet doen komen. Wie hij is en wie zijn zoon is. Het traditionele leefpatroon is doorbroken. Of het nou goddeloos of vroom was. Gij zijt verlost. Letterlijk staat er zoiets als, er is een losprijs voor je betaald. De Heer Jezus is gekomen om zijn leven te geven als een rantsoen, als een losprijs voor velen. Verlost. De rabbijnen gebruiken dat woord in verband met de Exodus, de uittocht uit Egypte. Kom ik zo op terug. Verlost. Verlossing. Waardoor? Door het bloed van het lam. Niet omdat ik mezelf los kan waken eruit. Niet dat een ander mij eruit kan verlossen, maar door zijn bloed. Zoals een slaaf. Dat is het beeld wat eigenlijk gebruikt was als een slaaf. Zoals Israël in Egypte slaven waren. Slaaf. Harde meester. Ze werden geslagen, die slaven. En ze hadden het moeilijk. Ze werden bruut behandeld. En dan komt er bij die slaaf, dan komt er een onbekende. Die legt een groot geldbedrag op tafel. En de slaven drijven, die oude meester, die zegt, nou oké, voor die prijs mag je meenemen. En dan wordt die slaaf losgekocht. Verlost, losgekocht. Vrijgekocht. En dan staat hij buiten. En dan dringt het hem tot hem door. Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij. En dan kijkt hij naar zijn weldoener. U hebt me vrijgekocht. En dan knielt die slaaf neer. En zegt, mag ik u nou vrijwillig de rest van mijn leven dienen? Want u hebt de prijs van mij betaald. Nou, dat beeld staat hier achter. Een zondaar die uw voeten kust. Een zondaar, een verloste, o Heer. En nu geen zondaar meer. Wetende. Wat dacht je dat die slaaf dat niet wist? Stel je voor dat je een harde, brute meester had. Dat je geleefd hebt in die goddeloze, heidense uitspattingen. En je bent verlost door de Heer Jezus. Weet je dat niet? Ja, natuurlijk. Wetende, dat heeft me getroffen. Dat gebeurt niet in een hoek, dat gebeurt niet onbewust. En als je vastgezeten hebt in die traditionele, starre godsdienst. En God heeft je ervan verlost en je gebracht aan de voeten van de Heer Jezus. Weet je dat niet? En natuurlijk weet je dat. Soms heb ik er nog nachtmerries van, zegt die slaaf. Ik heb er soms nog nachtmerries, hoe het vroeger was. Verschrikkelijk. Wat werd ik bruut behandeld, wat was het koud en levenloos. Die brute meester. Maar toen de Heer Jezus kwam, heeft hij me vrijgekocht. En toen werd het anders. Toen werd mijn leven totaal anders. Dat is christelijk geloof, dat is verlossing. En dan ben je aan de weet gekomen. Hoe? Verlost, losgekocht. Waarmee verlost? Er staat, de losprijs wordt hier genoemd trouwens, door het dierbare bloed van Christus. Dat is de dure prijs. Dat is het hart van de preek vanmorgen. Dat is ook het hart van het avondmaal. Door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en een onbevlekt lam. Dat zegt vers 19. Dat is de dure prijs. Geen zilver, geen goud. Geen goud. Het is een climax, hè? Geen zilver, geen goud, maar bloed. Dat is het allerduurste, het allerkostbaarste. Kostbaar bloed. En gemeente, ik wou dat ik kon uitdrukken hoeveel kracht er zit in dat bloed van het lam. Die kracht die wordt gevoeld in de hemel, want Gods toorn is daardoor gestild. Die kracht van het bloed van het lam wordt gevoeld in de hel. Want daardoor is door dat bloed de Satan overwonnen. De macht van Satan verslagen. En die kracht van het bloed van het lam wordt gevoeld in een zondaarshart. In de vergeving en de reiniging van mijn zonden. Door het kostbaar bloed van het lam. Christus. Hij heeft, ik kon zelf de prijs niet betalen, maar hij heeft de prijs betaald. Met zijn bloed, met zijn leven. Dat hij gaf tot in de dood. Kostbaar bloed. Weet je wat me opgevallen is? Ja, er zijn van die dingen. Ja. Dat ontga je of zo. Opeens dan zie je dat. Mag je dat zien? Weet je wat me opgevallen is? Als het gaat over het bloed van de Heer Jezus. Waar wordt er in de Bijbel nou gesproken over het bloed van de Heer Jezus in de evangelie? En er wordt maar één keer gesproken over het bloed van Christus. Weet je waar? Wij denken vaak, hè, door het, hij zweette, het bloedige zweet in Gethsemane, dat was als druppelen bloeds, als, zoals. Wij denken vaak bij de besnijdenis van de Heer Jezus, dat er toen dan ook ja, een beetje bloed heeft gevloeid, dat zal best, maar het staat niet in de Bijbel. Het zal wel, maar het wordt niet letterlijk in de Bijbel zo genoemd, dat daar bloed gevloeid is. En bij de geesteling, toen zijn rug kapot werd geslagen, ongetwijfeld heeft dat bloed gevloeid. Maar het wordt in de Bijbel als zodanig niet vermeld. En toen de doornenkroon op zijn hoofd werd gedrukt, zal er ook bloed uit zijn hoofd hebben gesijpeld, maar het wordt niet letterlijk gezegd. En toen zijn handen en zijn voeten werden doorboord, heeft er ook bloed gevloeid, maar het wordt niet zo genoemd. De enige keer dat het bloed van de Heer Jezus genoemd wordt, is toen die speer in zijn zij werd gestoken. Dan staat er, en terstond kwam er bloed en water uit. En dat wil zeggen, gemeente, dat dat bloed van Christus hartebloed is. En nou ben ik gelost, verlost, vrijgekocht door zijn hartebloed. Als van een onbestraffelijk en een onbevlekt lam. O, dat lam. Ja. Dat lam. Waar denk je dan aan? Mag ik een paar dingen noemen tot slot van de preek? Paar dingen. Ten eerste denk ik bij het lam, de Heer Jezus als het lam, dat denk ik aan Johannes de Doper. Het is voor de eerste keer dat de Heer Jezus het lam van God wordt aangewezen in het Nieuwe Testament. Hè? Als hij daar bij de Jordaan staat, Johannes, de boetgezant. En bij die Jordaan zal hij ongetwijfeld ook de kudde schapen vanuit het overjordaanse hebben zien gaan. Die werden gevoerd over de Jordaan. En die waren bestemd om als offerlammetjes in de tempel geofferd te worden. Hij heeft ze zien gaan. Al die lammeren, al die schapen. En als hij daar in die mensenmenigte staat te preken, dan ziet hij daar de Heer Jezus, Jezus van Nazareth. En dan die uitgestrekte arm en die wijzende vinger. Zie het Lam Gods, Agnus Dei, het Lam Gods, dat de zonde der wereld gaat wegnemen. Op de vraag in het Oude Testament, waar is het lam ten brandoffer, vader? De vraag van Isaac. Wordt in het Nieuwe Testament antwoord gegeven door Johannes de Doper. Zie, God zal zichzelf het lam ten brandoffer voorzien. Daar loopt hij, het Lam Gods. Weet je die naam lam, dat wijst op het werk van Christus. De bloedweg, de doodweg. De offerweg die hij moest gaan. Bij het lam denk ik allereerst aan Johannes de Doper die hem aanwees en die hem aanprees. Zie het Lam Gods. En vanmorgen zeg ik dat ook. Zie het Lam Gods. Mijn liefste is blank, witte brood, het reine linnen. En mijn liefste is ook rood, de rode wijn, het Lam. Weet je, ik denk bij het Lam Gods ook aan het offeren natuurlijk. Al die duizenden kinderen, duizenden, tienhonderdduizenden lammetjes in het Oude Testament. Die in de tabernakel en later in de tempel, in de eredienst van Israël werden geslacht en geofferd. Waarom? Omdat er schuld lag tussen God en de mens. Die schuld moest verzoend worden. Hoe kan ik als overtreder voor een heilig God bestaan? Dat kan niet, dat kan niet. Maar nou heeft God zich een lam voorzien. En dat werd nou afgebeeld in het Oude Testament. Al die lammetjes die moesten sterven. Plaatsvervangend. Voor mij moest hij daar gaan. Staan, sterven. Ik voor u. In plaats van u. Om te verzoenen. Ze beelden af wat door Christus en aan hem werd volbracht. Dat is heel wat geweest hoor. Heb je het wel eens gezien op de computer of zo, of de televisie? Hoe een lammetje wordt geslacht. Dat is altijd zielig. En zeker op de oude traditionele manier. Hè, dan komt er een mes aan te pas. En die snijdt zo zijn keel helemaal door. En dan zie je die blanke vachten, die zie je dan rood worden van het bloed van het lam. Diezelfde vacht kleurt rood van zijn eigen bloed. En dan sterft hij. Moest dat? Moest dat? Je moet er eens een kind naar laten kijken. Dan weet je wat er door een Israëliet heen ging. En een kind gaat spontaan in, want ze is dat zielig, wat erg. Moet dat nou? Moet dat nou? Als je een beest ziet lijden, dat is zielig. Ja, dat moest, jongen, dat moest. Om de zonde te verzoenen. Zo hoog neemt God de zonde op. Er kwam een mes aan te pas. En dat dier stierf. En er kwam nog wat aan te pas. Eer dat God de zonde ongestraft liet buiten, kwam ook vuur aan te pas. Dan moest dat gedode dier, dat moest in zijn geheel moest worden verbrand. Dat moest worden aangestoken. Als een beeld, het mes is een beeld van het recht van God. En dat vuur is een beeld van de toorn van God over de zonde. En zo werden de zonden verzoend. En ik sta erbij en ik kijk ernaar. En ik schaam me kapot. God, is dit nodig voor mijn zonde? De offerdienst. Heer Jezus, hij droeg het altaarmerk al. Zijn lichaam, bestemd om lam Gods te zijn, om zonde weg te nemen. Kent u dat gedicht? Er is een lam dat bloedt. Er is een lam dat bloedt. En ik ben het die het bloeden doet. Ik. Er is een lam dat bloedt. Weet je, bij het lam denk ik ten derde, Johannes de Doper, aan de offerlammetjes, denk ten derde, denk ik bij het lam aan het paaslammetje natuurlijk. Ik denk dat Petrus hier in de eerste plaats aan dat paaslam heeft gedacht. Kinderen weten dat ook wel, het paaslammetje, dat bloed van het lam moest gestreken worden aan de deurposten, want de slaande, de verderfengel, die kwam in die nacht voorbij. En ook alle Israëlitische jongetjes, eerstgeboren kinderen, zonen en dochters, die zouden sterven, absoluut, tenzij het bloed was aan de deurposten. En dat lam, dat moest, het staat er ook bij hier, onbestraffelijk en onbevlekt zijn. Dat was ook in Egypte zo, in het land, in de provincie Gozen, bij de Israëlieten. Ze moesten een eenjarig mannelijk lam nemen, gaaf, volkomen gaaf. Mocht geen spatje, geen vlekje aanzitten. Nou, dan is het helemaal innemend, hè. Zo mooi, zo blank. Zo wit, zo rein. En dat gave lammetje, dat beestje, dat moest worden geslacht. Het bloed moest worden gestreken aan de deurposten. Zo. Niet die dorpel. Zo. Pats. Ziet u wat voor teken dat is? Dit? Pats. Dat is het Hebreeuws, het gai-teken. Leven. Leven. Sommigen hebben dat op een halskettetje hangen. Gai. Leven. Leven achter het bloed van het lam. En dat bloed, dat moet aan uw hart gestreken worden. Wil de verderfengel voorbij gaan? Hoe moet dat? Hoe moet dat? Is dat bloed aan de deurposten? Hoe moet dat? Hoe deden ze dat vroeger? Dat deden ze met een hyssopkwastje. Hyssopkwastje, verfkwastje, hyssopbundeltje. Verfkwastje. Zo werd het erop gestreken. Hoe komt het bloed aan de deurposten van mijn hart? Dat hyssopkwastje. Hyssop is het minste van alle planten. Een paar stengeltjes. Door het hyssopkwastje van het geloof. Zo wordt het toegepast aan mijn hart. En dan werd dat bloed bevrijden van het oordeel. En het vlees van het lam werd gegeten als kracht om de woestijnreis door te gaan, te komen. En dan zegt de Heere, als ik het bloed zie, ga ik voorbij. Het kan zijn dat je vanmorgen hier zit. Het kan zijn dat je vanmorgen hier zit. Ik weet niet hoe je opgekomen bent. Het is altijd een beetje gevaarlijk om je eigen beleving op de kansel te brengen. Maar het is zo anders, hè. Het is zo anders. Soms kan het zo blij zijn, zo verlangen. En soms denk je, tjoh, ik weet niet hoe het moet. Nou, in die stemmen kwam ik een beetje vanmorgen hier naartoe. Maar ik hoop dat het nu anders is. En weet je waar ik dan zo door getroost werd, gemeente? Weet je waar ik door getroost werd? Dat de Heere zegt, als ik het bloed zie. Als ik met mijn ogen als zondaar een beetje staar heb op mijn ogen. En ik zie dat bloed niet zo erg goed meer. Dan zegt God, ja maar als ik, God, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Niet als jij het ziet. Er kunnen wel eens periodes zijn dat je het een beetje wazig ziet. Als God het maar ziet. Wat een troost.
Wat een prijs trouwens. Wat een prijs. Het lam van God. Weet je waar ik dan nog meer aan denk?
Bij dat lam van God denk ik ook aan, dat God dat gegeven heeft. Uit zijn schoot. Uit zijn schoot. Er staat in vers 21, vers 20, het is voorgekend geweest dat lam voor de grondlegging der wereld. Voorgekend voor de grondlegging der wereld. Dat lam, de Heer Jezus als Zoon van God, rust in de schoot van de Vader. En nou geeft God de Vader dat lam uit zijn schoot aan mij. Er staat in vers 20, het is voorgekend geweest voor de grondlegging der wereld, maar het is geopenbaard in de laatste tijd om uwentwil. Wat een troost. Ik kan niet begrijpen. Er staat in de Bijbel ergens, er zijn allerlei verbanden te leggen. Hè? Dat is zo mooi met het begrip lam. Er staat ergens als Nathan bij David komt, dan gaat hij dat verhaal vertellen van die arme man, die heeft maar één ooilammetje. Hij zegt, dat sliep bij hem en hij voedde het met een flesje. Gaf het melk en hij streelde het. Het was als eigen kind. En hij nam het op schoot en het was een eigen kind. Zo gehecht was hij aan dat lammetje. Ja, dan dan wordt het geslacht. Als ik dan denk aan God de Vader, hè, hoe de Heer Jezus in de schoot van de Vader was, zijn troetelkind.
Zijn troetelkind.
En dat nou uit die schoot dat lam gegeven werd om uwentwil. Oneindige barmhartigheid. Weet je, bij dat lam denk ik ook natuurlijk aan Jesaja 53, als een lam is hij ter slachting geleid. Ook daar denk ik aan met het avondmaal. Stemmeloos van die het scheert, deed hij zijn mond niet open, hij zweeg. De Heere Jezus zweeg voor Pilatus en Caiaphas. Toen hij geschoren werd, toen die blanke vacht eraf ging, toen zijn klederen hem werden ontrukt en hij naakt, het gespijkerd, gebonden, gespijkerd aan het kruis. Maar de Heere Jezus werd niet alleen geschoren, hij werd ook geslacht. Als een lam is hij ter slachting geleid, als Golgotha. En hij deed zijn mond niet open. Ik hoorde niks. Vroeger in mijn jeugd ben ik nog eens kijken bij, in de kerk had je een slager. En die slager die slachtte inderdaad ook koeien en varkens. En dan ging je als jongen ging nog eens kijken. Samen met een vriend. En koe die kon dan wel eens horen loeien. En varkens die spartelen altijd tegen. En die gillen alles bij elkaar. Als ze merken, als ze aanvoelen. Ze worden geslacht. Maar een lam. Maar niks. Dan hoor je helemaal niks. Als een lam geslacht wordt, gemeente kinderen. Ik kan me nog ontroeren. Als hij dan weet, hè, dan wordt hij gebonden aan vier. Aan zijn vier poten. Aan touwen wordt hij dan gebonden. En dan komt dat vlijmscherpe mes. En dat snijdt door zijn keel. En het bloed vloeit weg. En als je dan goed kijkt, dan zie je in de ogen van zo'n schaap. Dan zie je een traan trollen. Dierbare bloed van het lam. Ik kan begrijpen, dat is het laatste wat ik zeg, dat Johannes in het boek de Openbaring, ja, dat juist dan in de hemel over dat lam niet wordt uitgezongen. Dat juist in het boek de Openbaring, dat laatste Bijbelboek, zo vol is van het lam. Johannes mag een schitterend tafereel zien. Hij mag daar de hemel zien. In het midden van de troon een lam staande. Nog steeds met die wond. Als geslacht. Dat lam. De bruiloft van het lam. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal het licht van het lam die hele stad en die hele nieuwe hemel en de nieuwe aarde doorschijnen. Hij zal het licht zijn. Het nieuwe Jeruzalem wordt verlicht met de glans van het lam. Gemeente, wat moeten we nou doen? Ja, hebben wij die prijs moeten betalen? Nee. Er blijft eigenlijk maar één ding om te doen. Dat is net zoals de hemelingen in de hemel om er maar van te zingen. Wat is nou mijn dank die ik kan brengen? Ik hoef geen bijdrage te geven. Het heeft hem alles gekost en mij niets. Weet je wat je hem kan geven vandaag? Geef de Heere Jezus een lied. Een lied. Dat doen ze in de hemel ook. Gij, o Lam van God, gij zijt waardig te ontvangen alle eer, aanbidding en eeuwige lofgezangen. Een lofzang op het Lam. Halleluja, lof zij het Lam dat onze zonden op zich nam. En wiens bloed ons heeft gereinigd. Ik mag leven om hem te loven. Er is een lam dat bloedt. Ik denk aan dat lied. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Ook een lied, een loflied. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van gena. Van ontferming en verlossing door dat bloed van Golgotha. Daarom zing ik u die stervend alles, alles hebt volbracht. Lam Gods dat de zonde wegneemt. Lam van God, voor ons geslacht. Amen. We gaan zingen op Psalm 72, vers 7. Nooddruftigen zal hij verschonen. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Psalm 72, vers 7.
gaan nu het tweede gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Laten wij nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart en volle dat onze Heer Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgepest. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde eraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening, bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot zijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap, en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden, zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele gepeste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de Almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest, zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon, Jezus Christus, overgeven. Wij bidden u dit opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament, de verbonden genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonde nooit meer toerekent, en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus. Amen.